Gemeente, ik heb allereerst de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Deo voor Lente, volgende week zondag op de Dag des Heren gaat dominee R. van Koten uit Apeldoorn in de morgendienst om 10 uur voor en dominee W.M. van der Linden uit Stellendam in de dienst om 5 uur. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerkvoogdij en de tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij opnieuw met elkaar zingen uit Psalm 116 en daarvan nu het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Wat er verder volgt in Psalm 116 en daarvan het eerste vers. Gemeente, nadat we ook op deze zondagmiddag ons geloof hebben beleden, willen we zingen uit Psalm 119 en daarvan het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Psalm 119 en daarvan het 88ste vers. Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van u en jullie zeggen in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, nu zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij nu samen de Bijbel openen in het Nieuwe Testament bij het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan lezen wij het 21ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 22. Het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 22. Dan luidt het woord van de Heere in Johannes 21 vanaf het 15e vers als volgt. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem ten tweede male: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zei tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zei: Hebt gij mij lief? En zei tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandeldet al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zei hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zei tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt gij mij? Gemeente, in onze voorbeden willen wij vanmiddag denken aan de huwelijksbevestiging die deze week plaats hoopt te vinden. Op vrijdag 27 april hopen Stoffel Post en Petra Westeneng in het huwelijk te treden. Laten wij nu samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Heere, zo mogen we op deze zondag voor de tweede keer in uw huis zijn. Voor de tweede keer in uw huis, op uw dag, om uw woord te horen. Wat is dat groot, Heere, dat u iedere keer weer tot ons komt met uw woord. Heere, zo mochten we horen dat u bent opgestaan. Zo is het Pasen geweest. Zo zijn er met Pasen verschillende diensten geweest. En zo was het vorige week de 8e dag, de dag waarop het weer zondag was. De dag waarop u uzelf wilde openbaren door uw woord. Heere, u kwam op de 8e dag tot Thomas. En u kwam met die woorden: Vrede, zei u lieden. En Heere, nu is het weer zondag. Nu is het de 15e dag. Heere, we danken dat u zo doorgaat met dat werk van u. Het is uw trouw, Heere, dat we weer in uw huis mogen zitten. En we belijden het u, Heere, dat wij dat zo vaak niet zien. Dat wij zo vaak niet zien hoe goed u voor ons bent. Hoe getrouw u bent. Heere, en dat komt ook omdat wij zelf zo vaak zo ontrouw zijn. Heere, juist als we uw trouw zien, dan moeten wij belijden dat wij daarin alles tekort komen, dat wij zo vaak zo ontrouw zijn, ook in het dienen van u, in het liefhebben van u, in het loven van uw werk, in het zien wie u bent. Heere, u bent zoveel groter dan dat wat wij van u zien. Wat is het dan groot, Heere, dat u iedere zondag nog tot ons komt. En we bidden ook, Heere, dat u vanmiddag dan ook weer tot ons spreekt en dat we ook de Heilige Geest in ons midden mogen hebben, want zonder de Heilige Geest, dan zullen we uw woord niet horen. En dan zullen we niet zien wie u bent. Maar dan hebt u toch gezegd dat we mogen bidden om de Heilige Geest. En daarom bidden we u om de doorwerking van de Heilige Geest, zodat wij mogen zien wie u voor ons wil zijn, welk werk u hebt gedaan, maar ook hoe u het wil dat wij u zouden volgen. Heere, geef ons zo ook onderwijs op de weg achter u aan. Als we u mogen kennen, geef ons dan ook onderwijs in dat volgen, hoe wij u zouden volgen. Heere, daarin hebben wij u zo nodig, want zonder u kunnen wij niets doen. Zonder u blijven wij niet op de weg achter u aan. En daarom bidden we dat u ons onderwijs geeft om zo het te leren om niemand anders in dit leven te volgen dan u, Heere Jezus, alleen. Heere, leer ons zo om die naam van u te belijden en om van daaruit ook onszelf te verloochenen, opdat wij u zouden volgen. Heere, we bidden zo om uw aanwezigheid in deze dienst, maar ook uw aanwezigheid in onze levens, want we hebben allemaal een persoonlijke geschiedenis zoals we hier zijn gekomen. En dan weet u, Heere, dat we u allemaal nodig hebben. De een in deze diepte en de ander in een andere diepte en een volgende weer op een hoogte. Maar Heere, zonder u kunnen wij niet. En dat belijden we u ook, dat we totaal van u afhankelijk zijn. Maar we bidden u ook dat we het ook mogen ervaren dat u bij ons bent, dat u in ons leven bent. Heere, en als u in ons leven bent, dan kunnen we ook door de diepte gaan. Ook al is dat dan nog steeds erg moeilijk. Maar als we mogen weten dat u nabij bent, dan is het beter om met u door de diepten te gaan dan zonder u over hoogten te gaan. Heere, wilt u zo nabij zijn? Wilt u zo nabij zijn in ons persoonlijk leven? Ook in de plaats die we innemen in deze maatschappij. Als het steeds moeilijker wordt om christen te zijn in deze maatschappij. Heere, u weet ook wat er gisteren gebeurd is in de regering, in het katshuis, dat de plannen die klaar lagen, dat die allemaal in duigen zijn gevallen. Heere, ook zij moeten belijden dat zij zonder u niets kunnen, dat ze totaal van u afhankelijk zijn. Maar we bidden ook, Heere, dat u ook in onze regering werkt, dat u het geeft dat zij ook door uw hand ons mogen regeren. Heere, en als er nu zoveel problemen zijn gekomen, dan bidden we dat u ook oplossingen geeft. Dat er nieuwe plannen mogen komen, Heere, en als er straks nieuwe verkiezingen zullen komen, dan bidden we ook dat u het geeft dat niet de linkse partijen de overhand zullen krijgen. Heere, wilt u ook bij de christelijke partijen zijn? Als het zo moeilijk is om vandaag de dag in deze wereld nog een christelijke partij te zijn, om op uw woord te staan en om te zeggen, maar zo zegt de Heere. Heere, wilt u juist ook de christelijke partijen ondersteunen, opdat zij op uw woord blijven staan en daar niet van af zullen wijken. Heere, wees zo ook daar nabij in de regering, in de politiek. Wees ook bij onze koningin, wees bij ons vorstenhuis. Heere, wil ook werken door alles heen, ook in deze wereld. Werk ook door de zendingsorganisaties, door de evangelisatiecommissies, ook hier vanuit deze gemeente. Het werk wat hier in Soest plaats mag vinden. Heere, wilt u ook werken in de gemeente zelf en daarvoor ook de broeders van de kerkenraad sterken, opdat zij zo ook in uw weg mogen gaan, opdat zij zo ook de meester mogen volgen en anderen mogen wijzen op die weg om de meester te volgen. Heere, leer ons ook dat wij als voorgangers de minste moeten zijn. De minste moeten zijn om de meester te volgen. Heere, wilt u ook zo bij onze broeder zijn, dominee van de weg, als hij deze gemeente mag leiden in uw woord. Geef hem iedere zondag weer kracht om uw woord te brengen. Geef dat hij zo voortdurend op u mag zien en het van u mag verwachten. Wees ook met zijn vrouw, Heere, en met zijn gezin. Wilt u ook daar nabij zijn? Heere, wij bidden u ook voor de slachtoffers die gisteren zijn gevallen bij het treinongeluk in Amsterdam. Heere, u weet wat daar gebeurd is. En we bidden u voor hen, Heere. We bidden u dat u het geeft dat ze weer mogen genezen. als het in uw raad kan bestaan. Heer, en we bidden ook voor alle familieleden van de slachtoffers. Als ze opeens zo geschrokken zijn, als er zoiets vreselijks is gebeurd. Heer, we bidden dat het hen ook tot u mag leiden. En als ze u mogen kennen, dat het dan dichter bij u mag brengen. Heer, wij bidden ook voor het aanstaande bruidspaar dat deze week in het huwelijk hoopt te treden. Stoffel Post en Petra Westening. Heer, we bidden dat u bij hen bent en dat zij zo het huwelijk in mogen gaan als in een drievoudig snoer, waarin u de eerste plaats inneemt en waarin ze vanuit de liefde van u ook elkaar lief mogen hebben. Heren, want als wij zien die grote liefde van u, dan leren wij het pas om onszelf te verloochenen, om onszelf weg te cijferen en om u lief te hebben boven alles, maar ook onze naaste als onszelf. En dat zal niet in het minst in het huwelijk zijn. Heren, we bidden ook voor de gebroken gezinnen. Want het is niet vanzelfsprekend dat die liefde er is. En daarom bidden we dat u ook de gebroken gezinnen herstelt. En dat u ook de gebroken huwelijken herstelt. Want voor u is niets te wonderlijk. U bent een God van eeuwig leven. En u bent een God die alle macht heeft in hemel en op aarde. En ook in onze persoonlijke levens. Heren, wees dan nabij. Herstel door uw kracht en geef dat we zo het mogen leren wat het betekent om de Meester te volgen. Heren, wees zo in ons midden en sterken ieder die een taak heeft in deze dienst. Leid ons door uw woord en geest. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek die vindt u in de versen 15 tot en met 17 van Johannes 21. Die wil ik graag eerst met u lezen. De versen 15 tot en met 17 van Johannes 21. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Wijd mij lammeren. Hij zei wederom tot hem ten tweede maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zei tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zei: Hebt gij mij lief? En zei tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: Wijd mijn schapen. En als thema heb ik boven de preek van vanmiddag de woorden gezet: verloochening wordt zelfverloochening. Verloochening wordt zelfverloochening. Dan willen we luisteren naar drie gedachten. Allereerst letten we op een drievoudige vraag. Ten tweede letten we op een drievoudige belijdenis. En tenslotte letten we dan op een drievoudige opdracht. Dus het thema voor de preek: verloochening wordt zelfverloochening. En de punten voor de preek: een drievoudige vraag, een drievoudige belijdenis en een drievoudige opdracht. Eerst willen we als inleiding op de preek nog gaan zingen. En dat doen we uit Psalm 139. Daarvan het eerste en het 14e vers. Psalm 139, het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En ook het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Psalm 139, het eerste en het 14e vers. En vooraf mag u dan uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. verloochening wordt zelfverloochening. Een drievoudige vraag, een drievoudige belijdenis en tenslotte een drievoudige opdracht. Gemeente, ik weet niet hoe dat bij u thuis gaat, maar bij ons thuis wordt er tijdens de maaltijd altijd wel gesproken. De maaltijd, dat is een goede gelegenheid om met elkaar de dag door te nemen. Tijdens de maaltijd die de Heer Jezus had georganiseerd, is er zeer waarschijnlijk niet gesproken. Pas na afloop, dan neemt Jezus het woord. En hij gaat in gesprek met Simon Petrus. En we zien daar dat kolenvuur met vis en brood daarop. Wat was dat een pijnlijke herinnering voor Petrus. Want toen Petrus de Heere Jezus verloochende, toen was daar ook dat kolenvuur met vis daarop. En dat gesprek dat straks volgt, die drie vragen van de Heere Jezus, wat een pijnlijke herinnering voor Petrus. Want tot drie keer toe had Petrus de Heere Jezus verloochend. En tot drie keer toe zal de meester hem straks ondervragen. En dan tenslotte ook die woorden na onze tekst. Die woorden, voorwaar, zeg ik u, voor de derde keer, zo'n pijnlijke herinnering voor Petrus. Voorwaar, zeg ik u, dat had de Heere Jezus al vaker tegen Petrus gezegd. En zo zien we dat alles rond die maaltijd, dat lijkt op die verloochening van Petrus. En daarom gaat de Heere Jezus Petrus ook aanspreken. Simon, Jona's zoon. Petrus, je hebt je gedragen als Simon. Je hebt je gedragen alsof je mij nog niet kende. Simon, zo heb ik je geroepen. Dat was je geboortenaam. Simon, zoon van Jona. En dat was niet Jona die in de vis zat. Nee, dit was waarschijnlijk iemand die Johannes heette. Zijn werkelijke naam was waarschijnlijk Johannes. Simon, zoon van Johannes. Wij zouden vandaag zeggen, Petrus wordt niet alleen bij zijn voornaam genoemd, maar Petrus wordt ook bij zijn achternaam genoemd. En jongens en meisjes, als nu je voornaam en je achternaam wordt genoemd, dan is er altijd een belangrijk moment in je leven. Toen jij voor het eerst naar groep 1 ging, toen noemde je juf jouw voornaam en jouw achternaam. En met de afscheidsavond van groep 8, dan wordt jouw voornaam en jouw achternaam genoemd. Op belangrijke momenten in je leven, dan wordt je voornaam en je achternaam genoemd. Er volgt dus een belangrijk moment voor Petrus. Jezus gaat aan hem een vraag stellen. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Weet u het nog dat Petrus had gezegd? Ik zal mijn leven voor u zetten. Al werden ook alle discipelen aan u geërgerd, ik zal geen zins aan u geërgerd worden. Maar wat was daarvan terechtgekomen? Petrus, kun je nog niet 1 uur met me waken? Petrus, waar ben je als ik aan het kruis hang? En Petrus, waar ben je als ik al ben opgestaan? Petrus, dan zit ook jij achter die gesloten deuren. Petrus, zie je nu in dat je ook nog Simon bent? En Simon, heb jij nu eindelijk ingezien dat jij geen haar beter bent dan alle anderen om je heen? Simon, heb jij mij werkelijk liever dan dat de andere discipelen mij lief hebben? Durf je dat nu nog te zeggen, Simon? Gemeente, de Heere Jezus geeft zelf het voorbeeld. De Heere Jezus, hij voelde zich niet te goed om juist die Samaritaanse vrouw aan te spreken. Die vrouw die door iedereen als een zondares werd gezien. En de Heere Jezus, hij voelde zich niet te goed om door die bloedvloeiende vrouw aangeraakt te worden. Die vrouw die door iedereen als onrein werd gezien. En hoe gemakkelijk komt dat in ons op? Dat wij onszelf toch wel net iets beter voelen dan die buurman die vandaag niet in de kerk zit. Of dat wij onszelf toch wel net iets beter voelen dan dat andere familielid dat naar een andere kerk gaat. En zo'n gedachte, onszelf boven de ander stellen, dat is elke keer weer een slag in het gezicht van de Heere Jezus. En dat is de les die Petrus moet leren. Hij moet in plaats van verloochening zelfverloochening leren. En dat leer je niet voordat je de Heere Jezus kent, maar dat leer je pas als je de Heere Jezus kent. En jongelui, zelfverloochening, hoe leer je dat dan? Hoe moet je dat dan doen? Door voortdurend bij alles wat er gebeurt in je leven, jouzelf de vraag te stellen: wat zou de Heere Jezus doen? Zou Hij voor die ander kiezen? Of zou Hij voor zichzelf kiezen? En gemeente, misschien heeft de Heere Jezus met deze vraag ook nog wel wat anders bedoeld. Dat is ook mogelijk. Misschien zit dat ook nog wel in de tekst. Wat was Petrus eigenlijk aan het doen voordat de Heere Jezus die maaltijd met hem gehouden had? Petrus was aan het vissen. En die vissen, die lagen daar nog steeds. 153 vissen. Simon, heb jij mij liever dan dat je de vissen lief hebt? Simon, ben jij bereid om het vissen ervoor op te zeggen en mij te volgen? Simon, vertel nu eens eerlijk wat er in je hart leeft. Ligt je hart bij iets van deze wereld, of ligt je hart werkelijk bij mij? En dan horen we voor de tweede keer die vraag van de Heere Jezus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? En toch is die tweede vraag iets anders dan die eerste vraag. De vergelijking met de andere discipelen en de vergelijking met het liefhebben van die vissen, dat is hier weggelaten in die tweede vraag. De vraag is eigenlijk vereenvoudigd, puur op de persoon van de Heere Jezus gericht. De Heere Jezus daalt in zijn vraagstelling af naar Simon. En daarin laat de Heere Jezus zien dat hij echt weet wat zelfverloochening is. En die zelfverloochening van de Heere Jezus, die zien we wel op het allerdiepst in die derde vraag die hij stelt. Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Dat is vers 17. En gemeente, u moet weten, in de Griekse tekst staat hier dan in die derde vraag een ander woord voor liefhebben dan in de eerste twee vragen. Dat zien we niet in onze Statenvertaling, dat zien we wel in de Herziene Statenvertaling. In de eerste twee vragen, dan gaat het over de liefde tussen God en mens. En in de derde vraag, dan gaat het over de liefde tussen twee gelijken. De liefde tussen twee mensen bijvoorbeeld. De liefde tussen man en vrouw. De liefde tussen vriend en vriendin. Zo diep daalt de Heere Jezus dus af in die vraagstelling. Hij eindigt eigenlijk in die vraag: Simon, hou je van me? Jongelui, zo diep daalt de Heere Jezus vanmiddag af. Net als dat jouw vriend misschien wel eens aan jou vraagt: hou je nog van me? Zo zegt de Heere Jezus: hou je van me? De Heere Jezus, hij vraagt niet aan Petrus: Petrus, ben je nu bekeerd? Nee, want dan zou Petrus, als die op zichzelf zag, nog moeten zeggen: dat weet ik niet zeker. Nee, de Heere Jezus stelt een andere vraag. Hij zegt: hebt u mij lief? En waarom stelt hij nu die vraag? Omdat hij u vanmiddag niet terugwerpt op uzelf, maar omdat hij u vanmiddag op hem werpt. Als hij vanmiddag tegen ons zou zeggen: ben je nu bekeerd? Dan zouden we in onszelf moeten gaan zoeken en broeten, en we zouden het nooit vinden. Want daar zou niets goeds uitkomen. En daarom, Petrus, ik wijs niet op jou, maar ik wijs op mij, omdat je het van mij moet hebben. Petrus, heb jij mijn werk lief? Petrus, jij kunt alleen maar verder op jouw levensweg als jij op mij leert zien. Op mijn werk, dat ik gestorven ben en opgestaan ben. En Petrus, als je dat ziet, dan moet je ook leren dat jij ook moet sterven en op zult staan. En van mij zal het uitgaan, Petrus. En gemeente, dat is een belangrijke les. Als wij de Heere Jezus hebben leren kennen, dan zijn we met hem gestorven en met hem opgestaan in een nieuw leven. Toen u voor het eerst uw blik op dat kruis van de Heere Jezus mocht richten, toen is dat gebeurd. Toen is die omkeer gekomen. Het oude is voorbij gegaan en het is allemaal nieuw geworden. Dat is een feit. Maar het is ook een proces. Wanneer we hem mogen kennen, dan moeten wij het ook leren in ons leven om met hem te sterven aan ons oude leven en om met hem op te staan in dat nieuwe leven. Dat is er niet zomaar van de een op de andere dag. Dat moeten wij leren. En dat moet ook Petrus hier leren. En gemeente, zo komen we bij ons tweede aandachtspunt: een drievoudige belijdenis. Het antwoord van Petrus is: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Als Petrus nog aan die verloochening denkt, waar hij nu mee geconfronteerd wordt, dan zou hij niet kunnen antwoorden. Dan zou hij moeten zeggen: och Heere, daar kom ik alles in tekort, in dat liefhebben van u. En toch antwoordt Petrus zo niet. Nee, Petrus antwoordt door een beroep op Gods alwetendheid te doen. Allereerst door de Heere Jezus aan te spreken als: Heere, Heere, gij weet. Nadat de Heere Jezus is opgestaan, dan heet hij in het Johannesevangelie voortdurend Heere. En daarmee wordt bedoeld dat de Heere Jezus Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. En daarom zegt Petrus hier: Heere, Heere, u weet. Maar gemeente, om daar te komen, dan moeten wij wel onszelf verloochenen. Want dan moet wel dat hele hart van Petrus open. En En als heel ons hart voor hem open gaat, dan ziet hij ook die vuile hoeken die wij het liefst bedekken. Dan ziet hij ook dat wij soms uit zwakheid in zonde vallen. En toch hoeft dat niet, u niet bij hem vandaan te drijven. Nee, integendeel. Want gemeente, hij weet niet alleen uw zonden, maar hij weet ook zijn genade juist voor zulke zondaren. En daarom mag u bij hem komen. Met uw hele hart. Uw hele hart mag voor hem open zijn. Heren, u weet. Dat is dus enerzijds beschamend. Maar anderzijds is dat ook troostvol. Heren, u weet. Petrus doet een beroep op dat hart van de Heere Jezus. Petrus zegt niet, ik weet. Want hij weet het misschien ook wel heel vaak niet. Nee, hij zegt, u weet. En hij zegt ook niet, u weet of ik u lief heb. Nee, hij zegt, u weet dat ik u lief heb. Wanneer hij zich beroept op Gods werk, dan weet hij het zeker. Alsof hij zegt, u hebt mij gekend. Vanaf het begin, als zoon van Johannes. En u hebt mij bij mijn naam genoemd. En u hebt mij Petrus genoemd. En toen ik u ging verloochenen, toen hebt u voor mij gebeden, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Gemeente, als de Heere deze vraag nu vanmiddag aan u stelt, waar begint u dan met uw antwoord? Het is zo menselijk om dan bij onszelf te raden te gaan en te kijken of wij hem wel werkelijk lief hebben. Maar zo doet Petrus dat niet. En zo moet het ook niet. Als hij deze vraag u vanmiddag stelt, wijst u hem dan op zijn werk. Als u dat doet, dan kunt u ja op deze vraag zeggen. Alleen wanneer u die vraag teruglegt in hemzelf. En gemeente, dat is nu juist de kern van het geloof. Amen zeggen op zijn werk. Belijden niet meer zonder hem te kunnen. Niet kunnen ontkennen. Het ware geloof, dat is een belijdenis van onze eigen zwakheid. En tegelijk van zijn grootheid. En dat leer je in de weg achter de Heere aan steeds meer. Dan leer je steeds meer hoe zwak jij bent. En hoe groot God voor jou wil zijn. Misschien heeft Petrus wel gedacht, wat ik voel over mijn liefde in mijn hart, dat is dat ik ver weg ben van die liefde zoals ik u lief zou moeten hebben. Maar toch, heren, u weet dat. Ook al heb ik u verloochend. En ook al ben ik vaak ver weg. En ook al ben ik zwak. En ook al ben ik zo vaak nog die oude mens. U weet, heren, dat ik toch niet anders kan zeggen dan dat ik van u houd. En gemeente, dat is opmerkelijk. Petrus gebruikt in zijn eerste antwoord al direct dat andere woord voor liefhebben. Petrus antwoordt in dat eerste antwoord niet met die goddelijke liefde, waar de Heere wel om vroeg, maar met die menselijke liefde. Jezus vroeg, die eerste vraag, hebt u mij liever dan deze? En Petrus antwoordde, Heere, u weet dat ik van u houd. Heere, ik kom eigenlijk niet bij die grote liefde. Ik kom niet bij die goddelijke liefde. Maar toch heb ik u enigszins lief. Dat kan ik niet ontkennen. Ook al moet ik nog heel veel leren. Jezus heeft Simon lief. En Petrus houdt van de Heere. Petrus antwoordt bescheiden. Petrus heeft het inmiddels wel geleerd om niet meer zo hoog van de toren te blazen. En daarom spreekt hij niet over die grotere liefde dan dat de andere discipelen hebben. En daarom zegt hij ook niet meer dat hij Jezus liever heeft dan dat hij de andere dingen van deze wereld lief heeft. Het geloof antwoordt bescheiden. Het zegt geen amen op mijn liefde, maar het zegt amen op zijn werk. En daarom kan ik niet ontkennen dat ik van u houd. En op de tweede vraag antwoordt Petrus opnieuw: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. En opnieuw zien we in dat tweede antwoord dat verschil tussen het liefhebben in de vraag en het houden van in het antwoord. En weet u het nog wat de Heere Jezus toen voor de derde keer vroeg? Hebt u mij lief? Alleen toen, voor de derde keer, toen gebruikte hij dat andere werkwoord. Toen gebruikte hij dat werkwoord houden van. Jezus daalt af naar Simon. Simon, jij spreekt over houden van en daarom ga ik het ook zeggen. Simon, hou je van me. En dan wordt niet Simon, maar Petrus bedroefd. Dat doet Petrus pijn. De nieuwe mens voelt de pijn van de oude mens. Petrus werd bedroefd over Simon. Ziet u dat onze zondekennis groter wordt naarmate onze Christuskennis groter wordt? Hoe meer ik van zijn liefde zie, hoe meer ik ook zie dat er van mijn liefde niet zoveel terechtkomt. Petrus werd bedroefd. Hij werd bedroefd over zijn eigen ongeloofwaardigheid. Gemeente, tegelijk zullen het niet alleen tranen van droefheid geweest zijn, maar ook tranen van blijdschap. Want het is heel opmerkelijk. Nog één keer vinden we dat woord droefheid terug in het Johannesevangelie. En dan in Johannes 16 vers 20. En daar wijst de Heere Jezus erop dat er een droefheid voor de discipelen komen zal. Maar ook dat die droefheid tot blijdschap worden zal. Want wanneer Petrus weer zijn eigen ongeloofwaardigheid inziet, dan ziet hij ook te meer de geloofwaardigheid van de Heere. Petrus had Jezus wel verloochend, maar Jezus heeft Petrus niet verloochend, integendeel. Op dit moment verloochent de Heere Jezus zichzelf opnieuw, door in die vraagstelling tot Simon af te dalen. En daarom zullen er tranen van droefheid, maar ook tranen van blijdschap bij het zien van zoveel liefde geweest zijn. En jongelui, misschien ervaren jullie dat wel zo in jullie geloofsleven. Toen je nog maar kort geleden de Heer had leren kennen, toen was je zo vol van zijn liefde. En je hebt misschien belijdenis gedaan en je bent misschien hebt misschien aan het avondmaal deelgenomen. En dan kan het zomaar zijn dat er later weer een terugslag komt. Dat je jezelf erop betrapt hoe weinig tijd je soms met God hebt. En juist Als je dat inziet, dat is nu juist sterven aan jezelf. Dat leer je in de weg achter Jezus aan. Dat is niet raar dat er dan een terugslag komt. Nee, je moet het leren, van jou hoeft er niets bij. Van jou kan er niets bij, maar van jou hoeft er ook niets bij. En zo belijdt Petrus onder tranen: Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U lief heb. En zo gaat zijn hele hart voor de Heere open. Heere, Gij weet alle dingen. En dat is belangrijk. Dat ons hele hart voor de Heere open is. Dat er niets tussen de Heere en ons in staat. En als het wel zo is, dan werpen wij zelf blokkades op in die weg. Dat deed David ook. Toen David zijn zonde bedekte, toen verouderden zijn beenderen in zijn brullen. Maar toen David zijn zonde beleed, toen hij heel zijn hart weer voor de Heere opende, toen nam de Heere die zonde weg. En toen was daar weer een vrije toegang tot God. En die vraag mogen we vanmiddag aan elkaar stellen. Is ons hele hart voor de Heere open? Mag Hij in ons hele hart kijken? Jongelui, dat zo'n open hart, dat is eigenlijk hetzelfde als een bureau met allemaal lades daarin. En die lades van dat bureau, die kun je dicht houden, maar die kun je ook opentrekken. En mag God kijken in alle lades van jouw bureau? Mag die kijken in die laden waarin jouw dvd's liggen? En mag hij kijken in die laden waarin jouw muziek ligt, waarin jouw laptop ligt? Of hou je er nog eentje voor jezelf? Mag de Heere God meekijken over jouw schouder, over uw schouder? Jongens en meisjes, die vraag wil ik ook aan jullie stellen. Mag de Heere Jezus de hele dag kijken bij alles wat je aan het doen bent? Of mag Hij er soms ook even niet bij zijn? Mag Hij er ook bij zijn als je aan tafel zit? Of kan Hij er dan niet bij zijn omdat je misschien wel brutaal was tegen je moeder? En mag Hij er ook bij zijn als je die toets moet maken op school? Of kan Hij er dan niet bij zijn omdat je net even aan het spieken was? Is heel ons hart voor de Heere open? Of hebben wij verborgen hartkamers? Gemeente, zegt u het Petrus na? En misschien wel onder tranen, maar dat is geen vereiste. Misschien wel onder tranen van verdriet over uw ongeloof. Of tranen van blijdschap over zijn trouw. Heere, U weet alle dingen. U weet dat ik uw werk lief heb. U weet dat ik diep van binnen zonder dat werk van u echt niet kan. Dat is nu het diepste kenmerk van een waar geloof. Niet zonder hem kunnen. Niet kunnen ontkennen. Ook al kunt u die vraag of u een kind van God bent misschien niet altijd beantwoorden. Bisschop Ryle zegt over u: vraag hem of hij Christus lief heeft. En hij zal antwoorden: ja. Hij zal er misschien bijvoegen dat hij hem niet lief heeft zoals hij hem behoorde lief te hebben. Maar hij zal niet zeggen dat hij hem in het geheel niet lief heeft. Gemeente, dat brengt ons bij ons laatste aandachtspunt van de preek. Een drievoudige opdracht. Want Petrus, hij moet van die verloochening naar die belijdenis. Van het eerste punt van de preek naar het tweede punt van de preek. Maar Petrus, je moet ook nog verder dan die belijdenis. Straks moet je weer op weg gaan na die belijdenis. Petrus, je moet van het tweede punt van de preek naar het derde punt van de preek. Je moet van die belijdenis naar de zelfverloochening. En zo zien we dat Petrus pas nadat hij zijn eigen zonde heeft ingezien en nadat hij dat werk van de Heere Jezus beleden heeft, pas dan kan hij zijn broeders gaan versterken. De Heere Jezus had het toch gezegd, voordat hij ging lijden: en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, versterk dan uw broeders. En zo krijgt Petrus de taak om zijn broeders te versterken. Van verloochening naar zelfverloochening. En zo wordt die vissersman een herdersknecht. Gemeente, pas wanneer Petrus het leert om te sterven aan zichzelf, pas dan kan hij anderen gaan voeden. Wanneer hij het leert in zijn leven dat het niet meer om eigen belangen draait, maar dat het alleen nog om het belang van de meester draait. Nadat Petrus ingezien heeft dat de kracht om dit werk uit te kunnen voeren niet in hemzelf ligt, niet in zijn liefde voor de meester ligt, maar in de liefde van de meester voor hem ligt. En zo krijgt Petrus de taak: wijd mijn lammeren. En direct maakt de meester duidelijk: Petrus, dat zijn niet jouw lammeren, dat zijn mijn lammeren. Wijd mijn lammeren. Gemeente, dat is een troost. Dat de kerk niet van mens is, maar dat de kerk van God is. Dat is een troost voor de herders om door te gaan. Broeders, om niet bij de pakken neer te gaan zitten als het even niet meer gaat. Wijd mijn lammeren. En jongens en meisjes, jullie hebben ze vast al wel gezien in de wei, die lammetjes. Je ziet ze om je heen in de wei. En wat is zo'n lam afhankelijk van dat moederschaap? Dat lam, dat kan niet zonder dat moederschaap. Dat lam heeft dat moederschaap lief. Ben jij ook zo afhankelijk van de Heere Jezus? Heb jij de Heere Jezus ook zo lief? En jongens en meisjes, dat lam heeft dat moederschaap lief, maar dat moederschaap heeft dat lam ook lief. En soms, en misschien heb je dat wel eens gezien, soms is zo'n moederschaap haar lam wel eens even kwijt. En wat doet dat moederschaap dan? Dan roept ze met haar stem zo hard als ze kan. En ze kijkt goed om zich heen waar haar lam gebleven is. En ze zoekt haar lam weer op. Dat doet de Heere Jezus ook. De Heere Jezus is net als dat moederschaap. En jij mag dan het lammetje zijn. En de Heere Jezus zoekt je elke keer weer op. Als jij hem even kwijt bent. Als hij jou kwijt is. Dan zegt hij tegen jou: kom toch bij mij. Hier ben ik. Simon, Jona's zoon, wijd mijn lammeren. En Petrus, hij zal ongetwijfeld gedacht hebben aan die dag dat er gezegd werd: zie het lam van God. Die dag dat Jezus hem ook aansprak als Simon, zoon van Jona. Dat was ook in het Johannes-evangelie, dat was in Johannes 1. En inmiddels zijn we in Johannes 21 aangekomen. En nu mag die Simon, die toen bij het lam werd gebracht, ook anderen bij het lam gaan brengen. Om lam van het lam te worden. Petrus mag die lammeren, die zichzelf misschien niet eens lammeren durven noemen, die mag hij voeden. En waarmee dan? Voeden met het lam. Met het lam van God. Petrus mag die lammeren het evangelie verkondigen. Petrus mag het zeggen tegen die lammeren: zie op het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Die lammeren, dat zijn die toevluchtnemenden. Dat zijn degenen die dat toevluchtnemende geloof kennen, maar eigenlijk nog geen zekerheid hebben. Weten de Heere Jezus nodig te hebben en tot Hem roepen, maar daar is dan ook alles mee gezegd. En de Heere Jezus zegt: Petrus, ga naar die mensen en verkondig hen het evangelie. Want juist die mensen, juist die twijfelmoedigen, die hebben het lam van God zo nodig. Die hebben het zo nodig om veel over het verzoenend werk van de Heer Jezus te horen. En zo krijgt Petrus allereerst de taak om evangelist te zijn. En gemeente, wanneer die lammeren, wanneer die voortdurend op dat lam van God gewezen worden, dan zullen die lammeren vaster gefundeerd worden op dat lam van God. En dan zullen die lammeren schapen worden. Die lammeren die zullen geen schapen worden als ze voortdurend op zichzelf teruggeworpen worden. Want als we op onszelf teruggeworpen worden, dan vinden we geen voedingsbodem. Dan vinden we alleen maar onkruid. Dan worden we niet mee gevoed. En daarom zullen de lammeren alleen schapen worden wanneer ze op de meester geworpen worden. Dan worden ze geworpen op de juiste voedingsbodem. En voor die schapen krijgt Petrus ook een taak. Dat is de tweede taak: hoed mijn schapen. Want gemeente, het is wel heel mooi als lammetjes schapen worden. Maar het is soms ook wel eens lastig. Want lammetjes, die zijn nog afhankelijk van dat moederschaap. Maar dat moederschaap, dat is nog wel eens onafhankelijk. Dat moederschaap, dat kan nogal eens koppig zijn en zo haar eigen ideeën hebben. En daarom zegt de Heere Jezus: hoed mijn schapen. Mijn schapen hebben bewaring nodig. Zij hebben herderlijke zorg nodig. En zo krijgt Petrus de taak, niet alleen de taak om evangelist te zijn, maar ook de taak om een goede pastoor te zijn. En hoe kan hij dat zijn? Hoe kan hij de juiste zorg verlenen? Door zelf een schaap te zijn dat het geleerd heeft om te volgen. Want dat is heel opmerkelijk. Dat woord schapen, dat is vanuit het Grieks afgeleid van het werkwoord voortgaan. Schapen, die gaan wel voorwaarts, maar ze gaan niet altijd de goede kant op. En Petrus was ook zo'n schaap. En als hij de herder uit het oog verliest, dan is hij nog steeds zo'n schaap dat wel voorwaarts gaat, maar wat niet altijd de goede kant op gaat. En daarom, en dat leert Petrus hier ook, voortgangers en voorgangers, die moeten volgers worden. En als Petrus dat zo zelf geleerd heeft om zo'n volger te zijn, dan mag hij ook die schapen gaan onderwijzen in dat volgen. Dat is die derde taak. En daarom moest Petrus zelf door zo'n diepe weg gaan, omdat hij zo'n grote opdracht kreeg. Daarom kreeg hij zoveel doornen op zijn weg, omdat hij die allergrootste opdracht kreeg: wijd mijn schapen. Nu mag Petrus dus ook de schapen gaan voeden die al wat langer met de Heere mogen leven. Hij mag hen onderwijs gaan geven, zodat ook zij volgers worden. En zodat ook zij uiteindelijk toegeruste arbeiders worden. Daar moet het heen. Dat is de opdracht voor Petrus. Petrus, maak van mijn schapen herders. En Jezus had het al gezegd, hij had het al beloofd. Als u eens bekeerd bent, Petrus, versterk dan uw broeders. En hoe dan? Op 3 manieren. Door evangelist te zijn, door pastor te zijn en door een onderwijzer te zijn. Alleen Petrus, dat gaat jou wel heel wat kosten. Dat vraagt wel om zelfverloochening. Dat gaat jou je leven kosten. Maar Petrus, vanuit de belijdenis, dan zal het gaan. Dan mag je jezelf verloochenen. En daarom volg mij. Van verloochening naar belijdenis, naar die zelfverloochening. En zo heeft Petrus het in zijn leven wel geleerd. Hier beneden is het niet. Maar het is wel daar waar we de Heer Jezus zien. En daarom heeft Petrus ook voortdurend die vraag in de prediking neergelegd. En in het pastoraat neergelegd. En in de catechese gesteld. Die vraag die Jezus eenmaal aan hem stelde. Hebt gij hem lief? Gemeente, dat is de vraag vanmiddag. En alle andere vragen, die werpen ons voortdurend op onszelf. Maar deze vraag, die werpt u op hem. Met andere vragen kunnen we onszelf bedriegen. Maar met deze vraag kunnen we onszelf nooit bedriegen. Want het is de vraag die Jezus zelf stelde. Gemeente, alleen wanneer u deze vraag voortdurend in het oog houdt, alleen dan zult u lopen in die loopbaan die u voorgesteld is, ziende op de overste leidsman, voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. En daarom die doornen op uw weg. Daarom die beproeving en die verdrukking en die moeilijkheden die u niet uitgekozen had. Opdat wij de Meester leren volgen. Geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Voor wie het in dit leven leert om de Meester te volgen. En voor u schrijft Petrus in zijn brieven: en als de overste herder verschenen zal zijn, dan zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid behalen. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil weiden. Psalm 95, het vierde vers. Laten wij samen nog danken en bidden. Heere, zo mogen we nog eenmaal tot u komen in het gebed, in deze eredienst. Dan mogen we uw naam wel allereerst danken, Heere, dat u zo diep bent afgedaald, dat u ook in de preek door het woord zo diep tot ons wilde afdalen. Dat u kwam met die oneindige liefde die wij niet hebben verdiend. En dat u die vragen stelt en dat u dan niet terugwerpt op onszelf, maar dat u ons dan terugwerpt op uzelf. Heere, leer ons zo om die vragen te beamen, die vragen die u ons stelt. En leer ons zo om u te volgen. En leer ons zo om in te zien dat er van ons niets bij hoeft en dat er van ons niets bij komt, maar dat we alles van de Meester mogen verwachten. Heere, leer ons zo om volger te zijn, om de Meester te volgen. Ook als wij die doornen op onze weg zo voelen. Heere, u weet dat er ook gemeenteleden zijn die dat zo voelen. Die doornen en die distelen op hun wegen zo voelen. Heere, wilt u dan vertroosten? En als u de doornen niet wegneemt, geef dan dat diegenen die die doornen zullen voelen, dat ze het toch mogen geloven wat u zegt in uw woord. Als u het zegt, mijn genade is voor u genoeg. Heere, leer ons daar genoeg aan te hebben. En leer ons volhardend op u te betrouwen en op u te zien en het van u te verwachten. We bidden, Heere, dat we ook zo deze werkweek weer in mogen gaan. Dat we zo in ieder op onze plaats een getuige van u mogen zijn. Dat hoeft dan niet altijd in woorden, maar dan toch wel in daden. Heere, dat wij zoiets van die liefde van u uit mogen stralen. Dat we zo ook naar anderen toe, anderen mogen voeden en wijden met het Lam van God. Hen mogen wijzen op hem die het leven is. Op hem die de overwinning op de dood is. Op de Heere Jezus Christus. Heere, ga zo met ons mee. Wees bij de kinderen als ze deze week weer naar school gaan. Wees bij de jongeren in de studie. En wees bij de ouders in het werk. En wees bij diegenen die niet meer werken kunnen. Wees ook bij diegenen die niet meer werken mogen. En wees ook bij diegenen die geen werk hebben. Heere, dat we deze week mogen besteden tot de eer van uw naam. Dat bidden we en zo danken we uw naam. In de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, tenslotte willen wij zingen uit Psalm 79 en daarvan het 7e vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79 en daarvan het 7e vers. Bewaar het woord en laten we zo eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij alle eer. Amen.